David die, of Saul die had wat problemen. Ja, die, Saul was dat. Die had wat problemen en die haalde die David erbij om snarenspel te spelen. Dat staat in de Bijbel, moet je eens een keer lezen. Hij had last van boze geesten. En dan haalt hij muziek bij zich. Maar niet zomaar muziek, maar muziek dat gezalfd is. Dat erkend is door God. En waar God doorheen werkt. En ik ben zelf niet heel erg muzikaal. Ik hou van muziek, maar ik heb er niet heel veel verstand van. Maar ik merk altijd wel, als er gezalfde muziek gespeeld wordt, dat het iets met je doet. Herken je dat een beetje? Gewoon, oh lekker. Ja. Er gebeurt gewoon wat van binnen dat je niet kan uitleggen. En om ook uit te leggen dat we dat dus ook bewust doen. Dat is niet een gevoeltje creëren of je richting een gevoel werken. Dat is omdat God daar doorheen werkt. En jouw hart als het ware masseert en zacht maakt om te horen wat hij te zeggen heeft. Dat is de kracht van muziek en dat is de kracht van gezalfde muziek. Dat is goed, hè? God geeft het aan onze gemeente, dat soort gaven. Dus dat mogen we ook eren. God eren daarvoor, maar ook de mensen eren die het inzetten. Omdat ze namelijk dienen. Amen? Nou, dat is een goede preek. We zitten in de serie Comfort Zone. Of zoals de Hollanders zeggen, comfortzone. Dus kies er eentje. Het is of Comfort Zone of comfortzone. Je voelt al waar mijn voorkeur ligt. Comfortzone. Gewoon lekker Hollands, lekker gewoon. Comfortzone, onze comfortzone. Dat is een gebied wat we allemaal kennen, alleen soms niet heel bewust van zijn. Waarom? Daar zitten we namelijk het lekkerst. En als ik weet niet of je wel eens een knikkertje in een knikkerpotje hebt gelegd, maar hij gaat altijd naar het onderste punt waar hij in rust is. En wij zijn soms gewoon knikkertjes. Wij vinden het heerlijk om in het meest vertrouwde plekje van ons leven terecht te komen en daar te rusten. En niks te hoeven doen. En niks te moeten doen. Als je knikkertje op een heuveltje legt, gaat die rollen. Ons doel is om jou te helpen rollen. Om helpen om je leven van punt A naar punt B te brengen. Om een break free te creëren in jouw leven, zodat jij door kunt breken vanuit het gewone potje waar jij als knikkertje zit. Vanuit de gewoontes waarin je zit, waarin je de potentie van God in jouw leven nog meer mag gaan ontdekken. Wil je dat? Wil je ontdekken wat God nog meer voor jou klaar heeft liggen dan wat je nu al kent? Als je dat wil, dan is dit echt een serie voor jou. En ik zou hem ook echt heel serieus nemen. Ik zou ook echt luisteren en het liefst zelfs opschrijven. Want statistisch gezien komen mensen in de hemel als ze meeschrijven met de preek. Dat is wetenschappelijk bewezen. Je mag het ook terugluisteren en thuis doen, dat is ook niet erg. Maar dan schrijf je voor jezelf op, wat ga ik anders doen? Wat is mijn comfortzone? Waar ga ik uitbreken? Wat ga ik nu eens een keer anders doen? Waar ga ik een keer lef voor hebben? Wat ga ik veranderen? Dat is de reden waarom we dit samen doen. En dan gaan we samen groeien. We gaan samen ontwikkelen. En weet je waarom wij dat willen? Is omdat wij namelijk als gemeente ook van groeien als jij groeit. Als jij ontwikkelt, als jij in de potentie die God jou gegeven heeft, als je daarin gaat wandelen, dan worden wij als geheel worden beter. En wij groeien met als doel dat de wereld ziet dat Jezus leeft. De wereld ziet dat de kerk de plek is waar mensen groeien, waar mensen ontwikkelen, waar mensen leven, waar fouten gemaakt mogen worden, maar waar we ook mogen groeien en mogen ontwikkelen. En dat we gelukkige mensen worden die vrede kennen in ons leven. Dat is het korte evangelie. En dat is goed nieuws. Amen. En daarom is het goed om jezelf hierin uit te dagen. Want dat is dus niet alleen goed voor jezelf, maar het is ook goed voor ons. Dus ergens mogen we het zelfs een beetje tegen elkaar zeggen van, hé, waar stap jij in uit? Wat ga jij anders doen? Wat ga jij veranderen? En als het goed is, hebben jullie deze gesprekken in de connectgroep. En zo niet, dan gaat het nog uit gebeuren. Waarin je elkaar dus in kleine settings uitdaagt om hierin stappen te gaan maken, om concreet te maken. En als je nog niet in een connectgroep zit, dan ga je straks naar Klaas toe. En dan zeg je, Klaas, ik wil een connectgroep. En dan zegt Klaas, natuurlijk, ik zoek connectleiders. Dus als je zegt, ik wil een connectgroep leider worden, ga naar je connectleider toe en dan ga je het met die persoon bespreken. Want we willen groeien, we willen ontwikkelen. Omdat we een wereld hebben te winnen. Dit is deel 2. Vorige week sprak Fijk, die opende de serie over Comfort Zone. Dat is echt heel erg goed. Dus kun je gewoon gratis downloaden, kun je luisteren. Hij gebruikte 2 voorbeelden, eigenlijk wel meer voorbeelden. Hij gebruikt veel voorbeelden, dat is leuk, hè? En onder andere over dat Jezus eigenlijk maar de zoon van Jozef was. Weet je, dat was zijn comfortzone. Dat was de plek waar hij bekend was. Zijn gewone leven. Hij was maar de timmerman. En toch stapte hij daaruit om te doen waar God ervoor geroepen heeft. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Hij sprak over Gideon. Gideon die maar van de stam van Manasse was. Wat betekent God doet vergeten. Hij was maar van de kleinste stam. Hij zei ook, wie ben ik? Ik zit in een put. Ik ben niemand. En God zegt, nee, je bent een held. En ik roep je uit die put, uit de stam van Manasse, om Israël te bevrijden. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Oh man, wordt geen herhaling van volgende week. Vorige week. En hij had het natuurlijk ook over zevenblad. Wie weet dat nog? Zevenblad. Over die onkruid, blijkbaar, die in je tuin kan woeden. Dat wist ik niet. Ik heb daar volgens mij ook geen last van. Dat is ook fijn, hè? Als je het gewoon niet weet, dan heb je er ook geen last van. Ik heb geen idee hoe dat ding eruit ziet. Nee, dat was ik ook niet van plan om te ontdekken eigenlijk. Want als hij in mijn tuin zit, zeg ik, succes. Natanja, als je de tuin gaat doen. Het is comfortzone uitstappen, hè? Ja. Maar die zevenblad, die stond eigenlijk voor je oude leven. Is de gewoontes waarin je in zit. En zelfs een zondige leven waar wij eigenlijk allemaal uitkomen. En er sprak een bijbeltekst over dat je dat aflaat of achter je laat. En juist keert naar de weg die God voor je heeft. Een nieuwe leven. En bedenkt aan alles wat van boven is. En laat die hebzucht en die gulzigheid en dat soort dingen die van het oude leven zijn. Dat zevenblad, laat het achter en ruk het uit met wortel en al. En stap uit je comfortzone om een nieuw leven te ontdekken. Dat is goed nieuws. Nou, hoeft niet joh. Oké. Nou, bedankt voor deze info. Zevenblad wordt ook gebruikt als groente. Hoppakee. Hebben jullie gratis meegekregen. Ik wist dat niet. Ja. Oh, je mag bij Feiko komen eten, hoor ik net. Die heeft genoeg. Begin met zevenblad soep en dan zevenblad stampot en dan zevenblad toetje. Lekker. Maar we gaan vandaag daarop door. Over uit je comfortzone stappen, uit het leven stappen wat je zo bekend is. En ik wil daar wel even een soort kader omheen scheppen. Want comfortzone betekent niet per se dat je alle maffe dingen maar gaat doen die in de wereld optioneel zijn. Is dat je iemand ziet en denkt, dat is maf, dat ga ik doen, want dat is uit mijn comfortzone stappen. Dus ik ben er wel een beetje over nadenken, was een beetje aan het sparren. Hè? Over wat is dat nou en wat is het nou niet. En ik ben voor mezelf tot een definitie gekomen. Wat het nou betekent om uit je comfortzone te stappen. En die wil ik met jullie delen. Nogmaals, het is mijn mening, mijn definitie. En je mag hem gebruiken. Je mag hem aanpassen als je hem niet goed vindt. En je mag hem kopiëren. Je mag hem spammen. Je mag hem instaren. Dat mag allemaal. Maar hij is wel van mij. Ik heb hem ontworpen. Dus als jij hem anders vindt, dan mag dat. Dus wat is nou de definitie van uit je comfortzone stappen? Wat bedoelen we daar nou mee? Ik heb het zo verwoord. Dat gaat over het deel van jouw potentieel. Dus wat jij kunt en wat je nog veel meer kunt, dat binnen het bereik van je karakter ligt. Let op, wat wordt gehinderd door angst of pijn. Komt ie nog een keer hoor. Het deel van jouw potentieel, dus hoe ver je kunt groeien, maar dat binnen het bereik van je karakter ligt, dus iets wat wel bij jou past, maar het wordt gehinderd door angst of door pijn. Want mensen willen groeien, dat zit in ons, we willen ontwikkelen. Maar heel vaak zijn er dingen die ons tegenhouden om dat te doen. En we willen ons natuurlijk ontwikkelen in de dingen die wij leuk vinden, ja toch? Heb jij dat ook? Alles wat je leuk vindt wil je beter in worden. Soms moet je wel even ontdekken wat je leuk vindt. Dat is soms ook wel even uit je comfortzone stappen. Ik heb één keer salsa les genomen. Jullie lachen nog voordat de clue wordt gevallen, dus dat vind ik wel zorgelijk. Als je erbij was geweest, had je ook best kunnen lachen, trouwens. Ik vond mezelf redelijk ritmisch. Ik was ook de enige die dat vond. Echt uit mijn comfortzone stappen. Ik ga dansen. Als ik die mannen op tv ziet van So You Think You Can Dance, en dance, 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 en dance. Dan denk ik, dat is makkelijk, man. En dat ziet er hip uit, en het ziet er soms zelfs een beetje sexy uit. En je denkt, nou, dat kan ik. En dan denk ik, begin met salsa. Dat is niet makkelijk. Dat lacht mij ook niet. Dat was even uit mijn comfortzone stappen om te ontdekken, dit ligt niet in mijn potentieel. En nog iets anders, dit past niet bij mijn karakter. Dit is een gevaarzone. Dit gaat er niet worden. Dat betekent wel dat ik wel heb ontdekt om te bewegen, dat is wel leuk. Dat is best lekker. En om samen iets te doen met Natanja, dat was ook leuk. Dus weet je, dat was ook een beetje uit je comfortzone stappen. Maar dat ligt in mijn potentieel, dat ligt ook in mijn karakter. Daar kan ik iets mee en daar groei ik van. Alleen we merken vaak dat de grote stappen die we willen maken, dat we daar soms vaak eigenlijk al een stapje in gemaakt hebben. Hebben geprobeerd, misschien is het als kind, misschien is het in je ontwikkeling als puber geweest. Misschien in je jonge volwassenheid, misschien is het zelfs nu. Is dat je een stap maakt, maar dat er een angst of een pijn, of eigenlijk een pijn ontstaat en daar vormt een angst uit. Want onze angsten komen vaak voort uit pijn. Ze komen vaak voort uit teleurstelling, komen vaak voort uit iets wat ons daardoor is aangedaan, dat we tegen onszelf zeggen, dit doe ik niet weer. En weet je, de duivel is daar zo goed in geworden. En specialiseert zich in hele gerichte, geniepige aanvallen. En dat doet hij niet op elk deel van jouw leven, want hij vindt het niet erg dat jij succesvol bent. Sterker nog, soms is succes zelfs ons probleem. Vindt de Satan niet erg. Weet je waar hij het wel verschrikkelijk vindt? Als jij groeit in jouw potentieel. Als jij groeit in wie God jou bedoeld heeft. Als jij groeit in het plan van God voor jouw leven. Dat wil hij niet. En daarom zal hij altijd zijn aanvallen richten om jou in jouw comfortzone te houden. Om jou te zorgen dat jouw potentieel niet groeit. Dat jij niet ontwikkelt. Dat jij niet meer en meer op God gaat lijken. En meer bereik gaat hebben in deze wereld. Meer invloed. Meer mensen bereikt. Dat gaat hij stoppen. Dat gaat hij aanvallen. En ik zeg ook heel vaak als ik met mensen bid of voor ze bid. Zeg ik, weet je waar je, als je wil ontdekken waar Gods roeping voor jouw leven ligt. Moet je het misschien eens andersom gaan kijken. Waar word je het meest aangevallen? Waar heb je de grootste angsten? Waar heb je het meeste pijn in gehad? Grote kans dat God daar een roeping voor jou heeft. Dus misschien ben je zo gefocust op je pijn en zit je zo in je ellende en zo in je teleurstelling vast. Zelfs daar roept God doorheen en zegt hij, kijk nou wat ik jou gegeven heb als potentieel. Breek vrij. Breek door. Zodat jij vrij wordt, zodat de wereld ziet wie God is. Dat is een goed woord. Dus zelfs in jouw pijn, zelfs in je ellende, zelfs in je teleurstelling, kun je Gods stem horen, roepen. Dit is wat ik voor jou klaar heb liggen. Ontvang genezing en ga wandelen hierin. Is het zo simpel? Ja, het is niet eenvoudig. Dat weten we allemaal, want pijn is een wurgslang. Teleurstelling is een wurgslang. Angst is een wurgslang die je steeds langzamer, steeds harder dichtknijpt. Zelfs tot het punt dat je denkt dat de slang bij je hoort. En ik heb zelfs mensen horen zeggen die in pijn en teleurstelling wandelen. Ja, dit is nou eenmaal gebeurd, het heeft me zo gevormd. Zo ben ik nu eenmaal. Nee! Zo ben jij niet. Zo ben je misschien geworden, maar dat is niet wat God voor jou bedoeld heeft. Angst en pijn zijn niet van God. Ook niet om je een lesje te leren. God wil dat je vrij bent, God wil dat je hersteld bent, God wil dat je gelukkig bent, God wil dat je rijk bent. Laten we die ook maar er gelijk in gooien. God wil dat je bloeiende relaties hebt. En alles wat daar tegenin staat is dus niet van God. En is dus ook ruimte om weg te laten, is ruimte om van bevrijd te worden, is ruimte om van genezen te worden. Daarom zijn jullie bij God. Dat heb je in God ontdekt, ja toch? En dat is mooi, dat is goed nieuws. Dat gaan we vandaag delen. Toen we het hierover hadden, over dit thema. Toen kwam bij mij gewoon een heel duidelijk voorbeeld in mijn eigen leven voor mijn ogen. En dat is nu denk ik een jaar of, hoe ben ik daarmee bezig, 15 of zo? Een jaar of 15. Was ik nog een hele jonge man. Over 2 weken word ik 40. Ik zeg het maar even, dat geloven jullie vast toch niet. Over 2 weken word ik 40. En toen was ik een stuk jonger. 15 jaar jonger. Voor de hoofdrekenaars onder ons. Dat is ongeveer 25. Toch? Ja. Ik ben geen hoofdrekenaar. En ik was toen net getrouwd. En we waren nog ons leven aan het opbouwen. We waren aan het zoeken naar wat God voor ons bedoeld had. Wat is nou Gods plan voor mijn leven? Ik hoop dat je die vraag hebt. Ik hoop dat jij voor je eigen vraag, voor je eigen gezin, voor je eigen leven de vraag hebt, wat is Gods plan voor mijn leven? Zo niet, dan weet je nu dat God een plan heeft voor jouw leven en dat hij klaar staat om het je uit te leggen. Nou, hij doet het alleen wel stap voor stap. En dat is soms wel spannend. Maar wij waren op dat punt van, God, wat wilt u met ons leven doen? U mag alles doen wat u wilt. Mijn ouders zijn zendelingen, dus ik dacht, het zal vast in de zending zijn. Weet je, want dat is wat je gewend bent. Dat was mijn comfortzone. Dat was ik gewend. Om overal heen te reizen, om dingen achter te laten, om nieuwe cultuur in te stappen, nieuwe relaties in te stappen, oude relaties achter te laten. Maar God riep ons heel duidelijk voor Nederland. En God riep ons heel duidelijk voor Doetinchem. En ik kan me zelfs nog herinneren dat ik een keer, toen mijn ouders in Doetinchem woonden en wij nog niet, of ik nog niet, dat ik in Doetinchem reed en ik ben toevallig ook in Doetinchem geboren. Dus ik ben in Doetinchem geboren, vervolgens de halve wereld overgereisd en nu ben ik hier weer. Maar ik kan me herinneren dat ik Doetinchem inreed, dat ik tegen God zei, u mag me overal roepen. Behalve Doetinchem. Doetinchem is not the place to be. Doetinchem is een plek waar ik associeerde met... Het is niet een wereldse plek, weet je. Ik was in Hongkong, in Bombay, in Manila geweest en dan kom je in Doetinchem. Anders. Maar er was ook een beetje pijn en teleurstelling ook wel opgewerkt. In Doetinchem had ik niet zo'n hele fijne associatie mee. En ik kan je niet eens pinpointen waarom, maar ik weet wel door wie. Ik weet dat Satan mij een pijn aan het opwerpen was, zodat ik hoe dan ook niet in Doetinchem zou komen. Dat weet ik nu. Dat wist ik toen niet, maar dat weet ik nu. En toen waren we in een school voor leiders bezig, want we hebben ons wel gesetteld in Doetinchem, zo eigenwijs waren we wel. We zetten ons gewoon in Doetinchem en we gaan dienen. We waren jeugdleiders in de Pinkstergemeente toen. En we gingen school voor leiders doen. En in Aalten was dat. Bij Wilkin. Hartstikke gaaf. Super gave tijd. Allemaal leraren binnen gehad die je leerden over leiderschap en over dienen. En ik was één. Mijn grootste gebed was, Heer, wat is uw plan voor mijn leven? Wat moet ik gaan doen? En ik heb Gods stem niet vaak hoorbaar gehoord. Sterker nog, ik denk één keer. En dat was toen. In een van de avonden hoorde ik Gods stem bijna hoorbaar. Ik twijfel nog steeds vandaag de dag of het nou echt zo was. Of dat ik me zo sterk... Ik twijfelde geen seconde, laat ik het zo zeggen. En sindsdien heb ik wel eens getwijfeld. Maar elke keer als Natanja me helpt herinneren, of Feike me helpt herinneren, of mijn vrienden me helpt herinneren. Wat zei God toen? Dan ga ik terug naar dat moment en zeg ik, oh ja, ik wist het zeker. En ik weet het zeker. God die riep mij op dat moment om een wapendrager te worden. Ik weet niet of je dat woord wel eens kent. Dat is niet een heel modern woord. We hebben tegenwoordig eigenlijk geen wapendragers meer. In de Bijbel wel. En er was een van de voorgangers, een van de leiders uit Nederland, die kwam en die sprak over wapendragerschap. En ik ervaarde dat God rechtstreeks tegen mij zei, jij moet een wapendrager worden. En ik heb heel goed opgelet die avond. En ik heb geleerd over de wapendrager die David diende, die Saul diende, die Jonathan diende. Al die koningen in die tijd hadden iemand die bij zich liep en die letterlijk het wapen van de koning, van de leider droeg. Om te zorgen dat hij daardoor niet vermoeid werd. Om te zorgen dat het potentieel van die leider niet werd verkwanseld aan kleine, betekenisloze dingetjes die eigenlijk iedereen zou kunnen doen. Dat is eigenlijk een wapendragerschap. Is zeggen, ik ga alles wat om jou heen ligt, wat ik kan doen, dat ga ik oppakken, zodat jij kunt doen specifiek waar jij voor geroepen bent. Dus ik weet niet meer hoe dat ging, of ik bad van, nou wie hier dan, laat me een foto zien van een beroemd iemand, Reinhard Bonk of zo. Ik help een beetje. Zo goed om God soms te helpen, die kent natuurlijk niet alle mensen. Dus ik geef soms wat hints, T.D. Jakes, Stephen Furtick was toen niet zo bekend. Maar dat soort namen, Tommy Tenney. Tommy Tenney was toen heel groot. Nog steeds trouwens. En die vroeg toen ook letterlijk in een conferentie, vergeet ik ook nooit, dat hij zei, ik zoek iemand die een wapendrager wordt. En ik dacht, wow. Maar ik wist dat God had gesproken, dat het hier moest zijn. En toen ik doorbad, toen kreeg ik het gezicht van Feiko te zien. Oh. Dus, jonge hond die ik was, ging de volgende ochtend... Hij was aan het bidden, vasten volgens mij, dat deed hij toen heel vaak. In de plek zat, dus ruimte achter waar ik woon. En ik woon in de stad. En de plek zat waar de Pinkstergemeente de dingen deed, was achter. Dus ik wist dat hij er was. Ik ben erheen gelopen. En ik werd toen wisseldienst, dus voor mij had ik avonddienst. Dus ik zei, hey, wat doe je vandaag? Hij zegt, oh, ik moet vandaag naar een school om het evangelie uit te leggen. Ik zei, ik ga je rijden. Waarom? God heeft geroepen dat ik jouw wapendrager moest zijn. Wat gek. God heeft mij nog niks gezegd. Maakt niet uit, ik ga je doen. Hij zei, nou, oké, vandaag is goed. Dus ik zeg, waar is je tas? Hoezo? Ik zeg, nou, die kan ik tillen. Ik heb niks aan mijn handjes. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen, dat kan ik doen. Zodat jij kunt doen waar God jou voor geroepen heeft. Nou, hij was daar nog niet, hè? Soms heb je dat. Soms heb jij een woord van God ontvangen, maar is jouw omgeving er nog niet, hè? En dan is het bijna raar als je daar overheen gaat en met allemaal geestelijke dingen gaat roepen. Zoals, ik ben een wapendrager, dat iedereen zegt, doe eens normaal, man. Dat is niet eens een woord. Dat was wel waar God mij voor geroepen had en ik wist het zeker. Dus ik heb ook volgehouden. Ik doe het eigenlijk nog steeds. In andere vormen, omdat de dingen die om ons heen komen te liggen, soms ook weer door andere mensen opgepakt worden. Maar het hart van een wapendrager is er nog steeds. Als het verlangen komt om weg te gaan, dan vraag ik nog steeds mezelf de vraag, maar wat heeft God me voor geroepen? En ik heb altijd tegen Fijke onder andere gezegd, maar ook tegen Natanja, die moeten me daaraan helpen. En om daaraan te houden en tegen God gezegd, als dit uw opdracht is, dan blijf ik het net zo lang doen. Totdat of u mij wegstuurt, God mij wegstuurt, of Fijke. Dat zijn de twee autoriteiten die daar een einde aan mogen maken. Ik dus niet. Dat is best heftig. Ja, dat klonk toen ook heel geestelijk. Ja, soms zeg je iets in je leven en neem je iets voor wat heel geestelijk klinkt. Maar in de praktijk is het gewoon heel lastig. Want in de praktijk heb je je eigen emoties, heb je je eigen pijn, heb je je eigen teleurstelling. En wil je daardoor laten leiden. Weet je dat het me zo vaak gered heeft om in de roeping van God te blijven wandelen. Omdat ik deze dingen hardop zei. En dat iemand me hielp herinneren. Zei, heeft God je weggestuurd? Nee. Heeft Fijke je weggestuurd? Nee, dan is het geen optie voor jou. Ik dank je wel, schat. Niet makkelijk. Wel goed. Het is goed om voor jezelf zo duidelijk pad neer te gaan leggen. En zeggen, zo ga ik dit doen. God heeft mij geroepen. En ik ga het uitvoeren tot de laatste minuut. En weet je, je gaat jezelf afvragen, heeft het nog wel zin? Waar gaat dit over? Dat kan toch ook iemand anders doen? Er zijn zoveel mensen. Is het nu niet de tijd? Is vol, Heer? Wordt het niet... Hè? Ook allemaal geestelijke dingen die je op kan gooien. Maar weet je, God is volgens mij niet zo ingewikkeld. En ik denk zelfs dat als ik weg zou gaan, dat God me nog zou zegenen ook. Want ik voel me niet gebonden. Ik heb mezelf wel gebonden, dat is mijn eigen keuze geweest. Maar ik voel me niet gebonden. De mensen die kwamen bij Fijke en die zeiden, dit jongen is niet helemaal lekker, hè? Stuur hem weg. Leiders die kwamen bij hem en die zeiden, dit is sectarisch, stuur hem weg. Hij zegt, ik probeer dat! Hij wil niet. Hij wil niet weg. Hij gaat niet weg. Dus ik ga maar God zoeken om te kijken of dit van God was. En het heeft inderdaad 3 maanden geduurd voordat God ook aan Fijke had bevestigd van dit is goed en deal with it. Heb jij je eigen strijd? Want het is ook niet makkelijk om gediend te worden. Hè? Kom op. Soms is het makkelijker om te dienen dan om gediend te worden. Ja, want dan moet je voor je eigen hart gaan waken. En dat is pittig. Dat was iets wat God met hem van plan was. Dat had niks met mij te maken. Doordat ik Fijke diende, diende ik God. Begrijp me heel goed. Hè? Dat is altijd mijn hart geweest. Dat is het nog steeds. Maar door hij zich liet dienen, diende hij ook God. En dat is hoe mooi. Hoe God jou een opdracht geeft. Effect heeft op andere mensen. En dat Gods plan ook tot zijn doel komt in hun leven. Als ze het toelaten. Zo werkt gemeente. Zo simpel is het. En dan gewoon genieten. Sommige dingen toelaten. Even je comfortzone uitstappen. En zeggen, oké, ik ga nu dus dienen. Ik was dat niet... Dat is wennen. Je eigen dingen aan de kant leggen en iemand anders dienen, dat is best wennen. Je eigen programma van je dag omgooien, een vrije keus, omdat je dat wil, omdat iemand anders een ander plan heeft, dat is wennen. Als je gezin hebt en zo, dan gaan je prioriteiten ook verschuiven, dat is ook wennen. Maar om gediend te worden is dat ook wennen, dat is ook uit je comfortzone stappen. Dat is ook zeggen, oké, Heer, ik vind het raar, ik vind het eigenlijk helemaal niet eens fijn. Dit is niet in mijn comfortzone, want het liefst doe ik alles zelf. Maar als u dit als plan heeft, nou ja, oké, dan vertrouw ik u maar. Dan laat ik mijn eigen pijn en teleurstelling, want iedereen heeft dat, laat ik wel los om te kijken wat u gaat doen in mijn leven. Een van de heftigste momenten daarin, in het begin vooral, toen begrepen heel veel mensen het niet, ook niet de keuze die ik maakte daarin. Want ik ging daar best wel ver in. Nooit te ver, denk ik. Hoop ik. Maar ik deed afwas in de tuin, toen wel. Ja, dus Natanja dacht, ik kan de tuin nu. Maar ik deed het wel. Auto's wassen, meerijden, oppassen. Eigenlijk alles waar hij mee bezig was, dacht ik, dat kan ik ook. Dat deed ik. Het is heel simpel. En dan leer je. Nee, want dienen leer je. Hè. Niemand kan dienen uit zichzelf. Dat leer je. Dat moet je gewoon doen en ontwikkel je. En dan leer je kijken naar iemands noden. Leer je kijken naar wat iemand nodig heeft. Maar het is wel een hele onderdanige rol. En dat is best lastig voor sommige mensen. Lees je moeder. Mijn moeder vond het heel lastig. Want zij herkende een roeping over mijn leven, mijn ouders. En de roeping was de roeping van leiderschap. En die herken ik ook. Maar dit was niet een rol die daarin paste. Want een leider liep voorop en niet achteraan. Een leider die bepaalde dingen en was niet degene die ze tilde. Dus dat was best wel moeilijk. Dus mijn moeder is inderdaad echt een keer geweest en zei, schat, dit is echt niet goed. Je bent gek in je hoofd. Nou, dat is niet letterlijk wat ze zei. Zo heb ik het wel gehoord. Dit is niet normaal. Ik zei, mam, weet je, dat zal best, ongetwijfeld. Ik zeg, maar ik twijfel er geen seconde aan. Dit is echt wat God me voor geroepen heeft. Dus ik herken je liefde voor mij, dat je voor mij oppast en dat je je beste wil voor mij. Maar deal with it, want dit is wie ik ben, dit is wat God mij geroepen heeft. En dat is handig als je heel goed weet wat God je voor geroepen heeft. Hè? Dan kun je lekker resoluut zijn. En ik weet ook dat mijn ouders het woord van God boven alles stellen. Dus mijn moeder ging daarin mee. Die vond het nog steeds lastig. En misschien nog steeds, weet ik niet. Misschien hebben ze nog steeds een ander beeld van hoe ze mij hadden gezien dan wat ik nu werkelijk ben. Maar ik geloof echt dat ik nu ben waar God mij geplaatst heeft. En ik denk dat dat de beste plaats is waar je kunt zijn. Maar het is echt heftig. Op het moment als je uit je comfortzone stapt. Als je die keuze maakt om je angsten en je pijn, je teleurstelling uit te stappen. Want weet je, ik zal je een andere dimensie daarvan leren. Ik was nooit geleerd om mensen te dienen. Om je eigen weg te cijferen. Dat was heel moeilijk. Vooral in mijn eigen leven leefde ik een heel tijd om de eer en de erkenning van mijn vader te ontvangen. Dat was een worsteling die mijn vader en ik onderling gehad hebben. Uitgesproken, alles is bekend, alles koek en ei. Maar in mijn jongere jaren, omdat mijn vader ziek was. En de prognose had dat hij nooit ouder zou worden als 30. Heeft hij mij op een afstand gehouden. Omdat hij dacht, ja, hoe dichterbij jij komt, hoe meer jij mij gaat missen als ik weg ben. Dat is een ontzettend liefdevolle gedachte. Maar God was groter dan zijn ziekte. En hij leeft nog steeds. En hij is denk ik bijna 65 of zo. En hij worstelt nog steeds heel veel met ziektes en aandoeningen en dat soort dingen. Hij is de sterkste man die ik ken. Maar daardoor groeiden wij niet heel dicht bij elkaar op. Dus ik was altijd bezig om zijn liefde en erkenning te vangen, te krijgen, te horen. Weet je wat ik geloof? Ik geloof dat dat een situatie is die Satan gebruikt heeft. Om mijn hart af te keren van de rol die hij werkelijk voor mij had, namelijk om te dienen. Omdat als je namelijk op zoek bent naar eer en erkenning, ga je niet dienen. Dan ga je heersen. Ga je overheersen. Omdat je namelijk erkenning en eer wil ontvangen. En dan ga je zelf de situatie creëren. Maar door genezing te ontvangen daarin, wat best wel lang geduurd heeft hoor, geloof me, het is niet een heel makkelijk proces geweest. Maar onder andere, dit heeft dat wel in de werking gezet. Omdat ik gekozen heb om God te vertrouwen, in plaats van de angst en de pijn die ik had, heb ik gemerkt dat God hier doorheen gewerkt heeft, genezing heeft gebracht in mijn eigen hart, ook genezing heeft gebracht tussen mij en mijn vader hierdoor. Weet je, God gaat verder dan de aanvallen van Satan. Hè? Satan valt één ding aan, maar God herstelt de vijf. Dus daar is herstel in ontstaan. En ik heb geleerd eigenlijk, wat ik toen helemaal niet wist, is dat leiderschap per definitie dienen is. Dus de beste les die ik ooit kon hebben in leiderschap, was om een wapendrager te worden. En te leren dienen. Want het woord wat God erbij zegt, en dat vergeet ik nooit weer en die geef ik je gewoon mee. Hij zegt, ik ga je vader maken over velen. Maar je moet eerst leren om een zoon te zijn. En wij willen allemaal heel graag vaders en moeders en leiders zijn. Maar we willen niet de dochters, de zoons, de dienaren zijn. En ik geloof dat God de kerk hiervoor roept om dienaren en zonen en dochters te zijn. De Bijbel zegt ook dat de wereld wacht, smacht, verlangt naar het openbaar worden van wie? De zonen en dochteren van God. Niet de leiders en de overheersers. De zonen en dochteren. Had ik niet voorbereid, wel een goed woord. Dus mijn zwakte, mijn pijn was die erkenning. Dat was de aanval. En de roeping was leiderschap. De roeping was dienen en leiderschap. En dat zeg ik, die familie, dat had zo'n heftige impact op mij. Dat heeft me echt doen twijfelen. Dat als je eigen ouders zeggen, dit klopt niet, je bent niet goed bezig. Dan ga je echt twijfelen aan wat God zei. En zeker hoe langer die tijd ertussen zit. En het is nog wel eens teruggekomen dat mijn moeder inderdaad wel eens een andere woorden heeft gevraagd. Van, is het nog steeds jouw plek? Moet je nu niet een zelfvoorganger worden? Dus ik, ja, weet ik niet. Blijkbaar niet. Weet je, die vragen komen wel steeds terug. En die doen ook iets in jouw eer en erkenning. Hè? Oh, dat kietelt weer lekker. Oh, iemand ziet mij. Oh, wil je niet voorganger worden daar? Oh ja, natuurlijk. Ja, oh, dat wil ik wel. Want dan zien mensen mij. Dat kennen we allemaal. Maar wat is belangrijk, was wat God gesproken heeft. Is dat was mijn out of the comfort zone. Stappen, vertrouwen in God. En dit was niet nieuw, want dit gebeurde ook in de Bijbel. Ik wil je een stukje laten lezen, dat is bijzonder. Want weet je, wij kennen Jezus, ja toch? En we weten dat hij de Zoon van God was. Is. En dat hij, toen we in de Bijbel over hem lazen, dat hij geweldige wonderen deed. En dat iedereen helemaal fan van hem was, weet je dat toch? Nou, dat was ook niet zo. Er waren heel veel mensen die helemaal geen fan van Jezus waren. Voornamelijk de fariseeën, de schriftgeleerden, de Bijbelse mensen, de kerkgangers. Die vonden hem maar raar. Die vonden hem een beetje gek. Dus die zei dat ook tegen. Maar dat deed Jezus denk ik niet zo heel veel. Maar er is een moment in de Bijbel die je tegenkomt. Die is zo confronterend als het gaat over uit je comfortzone stappen. Moet je eens opletten in Markus 3 vers 21. In vers 20 begint hij dit. Markus 3 vers 20. Hij ging terug naar huis. Hij is dus Jezus. En weer verzamelden zich een menigte, zodat ze zelf niet de kans kregen om te gaan eten. Over uit je comfortzone gesproken. Toen zijn verwanten, dat is een beetje een oud woord. Toen zijn familie, toen de mensen die aan hem verwant waren, zijn familie. Er staat verderop in vers, even kijken hoor, 35, daar staat... Maar moeder en broers, vers 34. Dus dan weet je even om wie de verwanten zijn. Vrienden, moeders, broers. Moeder, sorry. Moeder, broers. Tegenwoordig zou je moeders kunnen zeggen. In die tijd was het moeder. Broers. Toen zijn verwanten hiervan hoorden. En waar hoorden ze dan van? Dat staat terug. Dat gaat erover dat hij 12 mannen aanstelde. 12 discipelen stelde hij aan als zijn volgelingen. In die tijd gebeurde dat vaker. Er was een rabbi, een bijbelleraar, en die stelde leerlingen aan. Maar Jezus was eigenlijk helemaal niet degene die geleerd was als rabbi. Die was maar timmerman, weet je nog, vorige week? Hij was maar timmerman. En dan gaat deze timmerman, die gaat 12 discipelen aanstellen. Mafkees. Wie denk je dat je bent? Ben je een bijbelleraar? Nee, je bent gewoon een timmerman. En dan stelt hij ook nog 12 van dat soort types aan. Ongure types. Verraders. Die werkten met de Romeinen samen. Eentje was wel goed. Lucas was een arts. Die kan ik me voorstellen. De rest niet. Nou, dat is hoe de maatschappij toch tegenwoordig nog steeds denkt. En dan staat er. Toen zijn verwanten hiervan hoorden. Gingen ze op weg om hem. Desnoods onder dwang. Mee te nemen. Want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Hij had zijn verstand, hij is gek geworden, staat er in een vertaling. Oh, dit herken ik zo. Op het moment dat je uit je comfortzone stapt, als je iets doet wat men niet verwacht, wat men niet gewoon acht, wat ze vinden dat niet bij jou past, dan kunnen ze zelfs, misschien zelfs onder dwang, je meenemen en zeggen, je bent gek geworden. Misschien herken je dat wel toen jij Jezus ging volgen. Is dat je eigen familie zei, wat is met jou gebeurd? Je bent gek geworden. Zit je weer in een secte? Dat is hoe de wereld kijkt, omdat ze kijken naar de comfortzone. Dat is waar je hoort te blijven en je zegt, nee, dit is veel. God heeft me voor veel meer geroepen, veel meer vrijgemaakt dan wat ik nu ken en waar ik nu in vastzit. En ja, misschien denk je dan dat ik gek ben geworden, maar blijkbaar heeft God dit voor mij bedoeld. En dit is zelfs een punt dat iedereen ook Jezus daarom wil verlaten. En zelfs tegen zijn 12 zegt hij, willen jullie ook niet weg? En dan geven ze eigenlijk het enige goede antwoord. En ze zeggen, waar moet ik heen dan? Waar moet ik heen dan? Weet je, dat is op het moment als jij uit je comfortzone stapt, uit het gebied wat God voor jou potentieel heeft liggen, wanneer jij je angsten en je twijfels vaarwel zegt en je opnieuw God gaat vertrouwen hierin, dan komt er zo'n moment dat je zegt, oh, eigenlijk wil ik hier ook weg. Maar dat je erachter komt, maar waar moet ik heen dan? Wat moet ik nu nog doen? Waar moet ik nu nog heen? Er is niemand anders dan Jezus. De beste plek om te zijn. Maar zelfs Jezus kende dit. Jezus werd ook hierin aangevallen. En overigens reageert hij er helemaal niet op. Helemaal niks. Misschien de beste reactie soms. Hè? Al te zeggen, oké, bedankt voor je liefde. Ik hou van je. Ga nu maar weg. Ik hou ook van duidelijkheid. Nog een voorbeeld, eigenlijk aanhakend op wat Fijk het vorige week over had. Over Gideon. Gideon was maar uit de stam van Manasse. En hij werd geroepen door God om Israël te bevrijden. Om de vijand te verjagen. En hij was maar een jonge man. Hij was maar een van de stam van Manasse. Zo'n kleine vent, onbekend. Moet je de preek van vorige week maar terugluisteren. En dan staat er in Judges. Wat is Judges? Richteren. Goed zo, Richteren. Sorry, mensen thuis. Dat ging even heel hard binnen. Richters, Richteren. In Richteren 6, daar staat dit. Vers 25. Diezelfde nacht zei de Heer tegen Gideon. Neem de stier van je vader, dat prachtbeest, dat nu al 7 jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht. En hak de Azeria-paal die ernaast staat om. Eigenlijk de comfortzone van iedereen om hem heen, waar hij in opgegroeid werd, zegt God tegen hem, maak het af, sloop hem, hak die paal om. Alles wat daaraan herinnert, alles wat veilig is voor deze mensen, hakt om. En ik ben maar van Manasse, een kleine, wow. Bouw voor de Heer je God, vers 26, een altaar op de hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Oh, mooi. Hoogste punt. Meest zichtbaar. Maak met het hout van de omgepakte Azeria-paal een vuur om de stier te offeren. Oh, hier zit ook een goede preek in trouwens. Pak eigenlijk wat aan die afgoden was gewijd. Hak het om en gebruik het om God te eren. Dat is wat hier staat. Gideon nam 10 van zijn knechten mee. 10 wapendragers. Ze zeiden, jongens, gaan jullie mee? Come on. En deed wat de Heere hem had opgedragen. En dit is zo herkenbaar. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen. Daarom deed hij het 's nachts. Dit is wel mooi. Dit is zo mooi. God geeft hem een opdracht. En met angst en beven en 10 van zijn maten gaat hij op pad 's nachts om het te doen. En dit vond ik zo'n mooi voorbeeld van iemand die uit zijn comfortzone durft te stappen. Omdat God hem roept voor meer potentieel dan alleen verstoppen in de wijnpers. Maar te gaan op een manier wat toch een beetje spannend is. Maar hij vertrouwt God en hij doet exact wat God hem opgedragen heeft. En hij doet het en er gebeuren wonderen. Maar het is niet zonder pijn. Dat is niet zonder worsteling. Dat is niet zonder die comfortzone gewenning. Dat je zegt, oké, ik ga nu iets doen en ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Als ik hier blijf zitten, weet ik wat er gaat gebeuren. Maar als ik er nu uitstap en ik gehoorzaam God en waar hij voor me geroepen heeft, weet ik het niet. Misschien wordt mijn vader wel boos. Misschien komt het dorp wel op me af om me te vermoorden. En dat gebeurt. Het dorp gaat hem zoeken om hem te doden. En zijn vader die zegt zoiets wijs. Die zegt, wacht even mensen, stop eens even. Hij heeft de altaar van Baal omvergeworpen. Ja? Nou, als Baal dan zo'n goede God is, kan hij echt wel voor zichzelf opkomen. Dat is een wijze vader. Laat Baal dan maar zelf zijn eigen gevecht vechten. En de mensen zeggen, nou, dat is eigenlijk wel een goed punt. En ze laten hem met rust. Hij gehoorzaamt God. En hij wandelt op het pad wat God voor hem roept. Ondanks de pijn die eruit voortkomt. Ondanks de teleurstelling. Ondanks de worsteling die hij heeft. Out of your comfort zone. Hij was bang. Hij was gewoon bang. Dat is niet erg, hè? Bang zijn is niet erg. Angst is niet van God, maar bang zijn is gewoon een gevoel die je hebt als je het bekende verlaat. En als je moet vertrouwen op iets wat kan gaan komen. Ik weet nog dat Gerard de Groot altijd zei in avonden waarin hij sprak over angst en vrijkomen van angst. Dan zei hij, jongens, angst is in wezen, in feite, Als je er goed naar kijkt en helemaal afpelt tot aan de bodem, dan is angst eigenlijk alleen maar een gebrek aan vertrouwen in God. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus ik daag je uit in elk deel van je leven waar jij angst ervaart. Ga eens kijken of jij God vertrouwt in jouw financiën. Ga eens kijken of je God vertrouwt in je relaties. Ga eens kijken of je God vertrouwt met je verleden. Oh, want daar zit zoveel angst. Ik wil niet dat het weer gebeurt zoals vroeger. Dat hoeft ook niet. Omdat God nu in je leven is en je beschermt. Vertrouw je hem daarop. Gideon was bang, maar hij deed wat God van hem vroeg. Omdat hij God vertrouwde. Niet de situaties, niet de omstandigheden, niet wat er van komen gaat. Niet zijn familie, niet wat van hem verwacht werd. Niet zijn comfortzone, maar God vertrouwde hij. En als je de Bijbel leest, dan zie je dat bij Noach. Noach stapt uit zijn comfortzone, best wel uit zijn comfortzone. Om te doen wat God van hem vroeg. Abraham, die liet zijn land achter om naar een land te gaan van hij niet wist waar het was. Lopen. En hij vertrouwde God. Hij was bang, maar hij deed het wel. David liet zijn vertrouwde familie achter om een koning te worden van een natie. Maar hoe? Esther. Een meisje die werd aangesteld aan het hof en haar leven riskeerde om een volk te redden. Om de roeping van God waar leven uit haar comfortzone te stappen en God te vertrouwen. Ondanks wat iedereen zei, ook haar familie. Elia, Elisa, Mozes. Die stapte uit zijn koninklijke situatie om uiteindelijk het volk door de Rode Zee te brengen naar beloofde land. Hoezo comfortzone? Paulus. Het was een rijke, vooraanstaande bijbelleraar die alles klaar had liggen voor zijn toekomst. En één ontmoeting met Jezus. En hij heeft volgens mij nooit meer in een comfortzone gezeten. Überhaupt niet. Lees het maar eens. Alle discipelen die uit hun comfortzone werden geroepen, uit hun veilige bootjes, uit hun veilige situaties, uit goede financiën, uit een plek waarin ze alles wisten, bij Jezus, die zei, ik heb zelfs niet eens een steen om mijn hoofd te rusten. En ze gingen uit hun comfortzone en ze volgden een roep van Jezus. Die zei, ga mee. Ook tegen familie in. Want iedereen zei, wat laat je nou je vader in de steek? Want jij bent zijn oude dagvoorziening. En ze gingen met Jezus mee omdat ze op hem vertrouwden. Door het kleine misschien wat hij in hun leven al had gedaan. Deze mensen hadden het echt niet allemaal voor elkaar. Hè? Die hadden hun leven niet puik op orde en gingen daarom Jezus volgen. Die zaten op zo'n punt en zeiden van, hé, mijn knikkertje zit onderin. Maar als ik beter wil worden, moet ik hieruit. En als ik hieruit wil, moet ik vrijbreken van hetgene wat ik ken. Moet ik doorbreken in mijn bekende plafonds. En moet ik God gaan vertrouwen. Ondanks mijn angst en mijn pijn. Welke angst, welke pijn houdt jou tegen? Om in te gaan wandelen in hetgene waar God je voor geroepen heeft. En misschien is het alleen maar een vermoeden. Misschien is het een passie die je leven aanwakkert. Of misschien is het juist een schreeuw van pijn. Waarvan je nu weet dat het best zou eens kunnen zijn. Dat God je daarin wil hebben. Misschien is het wel zo dat je mensen eigenlijk niet meer durft te vertrouwen. Omdat iedereen die je eigenlijk vertrouwde als kind of als tiener. Je hebben bedrogen en je alleen hebben gelaten. En je hebt tegen jezelf gezegd, ik doe dit nooit weer. Ik doe dit nooit weer. En is dit jouw kans? Om niet te doen alsof het niet gebeurd is. Maar om te zeggen, wat er ook gebeurd is, ik vertrouw dat God goed is en dat hij mij helpt. En ik ga hem vertrouwen. Ik ga hem vertrouwen. Misschien ben je verlaten als kind. Misschien zelfs nu. Ben je alleen gelaten, ben je achtergelaten met ellende, met pijn, met afwijzing. En is als het ware een rode draad door je leven gaan lopen. Is dat je steeds opnieuw, opnieuw, opnieuw het idee hebt dat je verlaten wordt. Dat je verlaten bent. En is dit het moment waarop jij kan kiezen om God te vertrouwen. Als hij zegt, ik zal jou nooit verlaten. En hoe weet je dat? Door hem te vertrouwen. Door het uit te gaan testen. Door uit je comfortzone te stappen en zeggen, ik ben nooit alleen. Ik ga mensen vertrouwen. Misschien ben je in je leven zo vaak afgewezen dat het een deel van je geworden is. Dat jij mensen nu al bij voorbaat afwijst, zodat ze jou niet meer zullen afwijzen. Misschien is dat jouw comfortzone geworden. Misschien is dat zo'n gewoonte geworden dat je misschien zelf niet eens meer herkent, maar wel afvraagt waarom je geen vrienden hebt. Afwijzing is af te wijzen. Afwijzing is af te wijzen. Daar kun jij iets aan doen. Door uit je comfortzone te stappen en zeggen, ik ga God vertrouwen dat ik waardevol ben. Dat ik het toe doe. Dat er een plan voor mijn leven is. Dat ik zo waardevol ben dat hij zijn eigen zoon voor mij gaf. Misschien is het tijd om uit te gaan stappen in dienstbaarheid. Om uit je comfortzone te stappen die misschien letterlijk is dat je niks doet. En dat je gaat uitstappen en zeggen, ik ga mensen dienen. En in mensen dien ik God, maar dat uitzicht naar mensen. God dienen alleen is niks. Mag ik het zo zeggen? Dat is een lege huls. God heeft namelijk engelen om zich heen die hem dienen. Maar als wij zeggen dat we God dienen, bedoelen we dat we mensen dienen. Dus het kan niet zo zijn dat je zegt, ik ben dienstbaar en niemand helpt. Dat kan niet. Dan hou je jezelf voor de gek. Ik help je hiermee hoor. Ik hoop niet dat je je aangevallen voelt. Dat is niet wat ik bedoel. Maar het is misschien nu tijd om uit te stappen in die dienstbaarheid. Om te gaan. Misschien heb je een roeping over evangelisatie. Dan zeg je, ik wil mensen gaan helpen. En evangelisatie bedoel ik niet per se is dat je mensen op een zeepkistje moet gaan staan prediken over hoe ellendig hun leven is. Want dat weten ze al. Maar misschien dat je je leven in dienst zet omwille om een ander te redden. En misschien red je er maar twee. Maar misschien is dat wel net wat God van je vraagt. Misschien is het tijd om naar voren te treden. Misschien heb je jezelf in de schaduw gelaten omdat er zoveel gekwetst is over leiderschap. En misschien is het nu de tijd om te gaan staan en zeggen, God heeft mij als leider geroepen. Ik moet mensen helpen. En dan begin je klein. Maar je stapt uit. Je stapt uit je comfortzone. Je stapt uit in watgene wat jou tegenhoudt. Je stapt uit je pijn. Je stapt uit je teleurstelling. Je stapt uit wat je gezin of je omgeving misschien wel zegt. En je gaat God vertrouwen. Weet je jongens, eigenlijk komt het hierop neer. De volmaakte angst, of de volmaakte liefde van Jezus, die drijft elke angst uit. Die drijft elke angst uit. Dus er is geen enkele angst in jouw leven waar je mee hoeft te leven. Geen enkele angst of pijn hoeft jouw comfortzone te zijn. Als jij dat wil. Want Jezus trekt niemand eruit. Maar hij vraagt dat jij zegt, ik wil. Ik wil vragen of je samen wil gaan staan of ze samen afsluiten. Als we samen God vragen om ons leven. Om ons leven te leiden. Dat wil hij, maar hij wil dat jij dat vraagt. Hij wil dat jij dat zegt. Vertrouwen spreek je namelijk uit. Dat is iets wat jij zegt. God, ik vertrouw. En het mooie is dat God dan zegt, oké, top. Ga dit maar doen. Oh, en dan begint het pas. Dan begint het pas. Maar het is nu wat jij voorneemt. Wat jij nu tegen jezelf en wat je tegen je partner, tegen je vriend, je vriendin zegt. Dit ga ik doen. God heeft me hiervoor geroepen. En jij moet mij helpen om eraan te houden. Help me alsjeblieft herinneren. Op het moment dat ik eigenlijk weer mijn comfortzone wel in wil stappen. Is dat je zegt, hey, heeft God het gezegd? Of is het je eigen pijn en teleurstelling die je terugduwt? Dat klinkt moeilijk, maar dat is pure liefde als iemand dat tegen jou zegt. Dat is pure liefde als iemand jou terugbrengt naar het woord van God. Jij kiest alleen hoe jouw hart is. Dienstbaar en gehoorzaam naar wat God zegt. Maar misschien begin je vandaag, ben je hier voor het eerst. Heb je voor het eerst gehoord dat er een God is die van je houdt? Heb je misschien gehoord voor het eerst dat er een God is die zijn eigen zoon heeft geofferd voor jou? Zodat jij hersteld kan worden, zodat jij één kan worden met God, zodat jij kan ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven. Wist je dat er een plan was voor je leven? Wist je dat er een God is die jou zo bijzonder vindt, dat hij een plan heeft die alleen bij jou past? En die jou nog wil helpen om daar te komen ook? Hij zegt, ik begin het, maar ik maak het ook met jou af. Dat is de belofte van God. En als jij Jezus nog niet kent, dan wil ik je zo een moment geven, een mogelijkheid om te zeggen ja tegen Jezus. Om hersteld te worden, om je geest opnieuw met God te laten verbinden en je te laten verzoenen met de enige ware God. De levende God die hemel en aarde gemaakt heeft en jouw leven gered heeft. Als jij dat wilt. Dus ik wil vragen of je je hoofd wil buigen. Gewoon als privacy voor elkaar, zodat het voor iedereen veilig is. En als jij zegt, ik wil deze Jezus kennen. Ik wil hem dienen. Ik wil hem als mijn Heer. Dat betekent leider. Dat betekent diegene die het bepaalt. Die het voor het zeggen heeft. en zegt, ik vind het spannend, dan zeggen we allemaal, dat vinden wij ook. Maar als jij deze Jezus wil, dat hij jou redt, tel ik zo tot 3 en dan steek je je hand gewoon kort op. 1, Jezus houdt van jou. 2, hij is echt voor jou gestorven. 3, als jij zijn offer wil aanvaarden, steek dan gewoon je hand op. Dankjewel. 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 Doe je handen naar beneden. Vader, dank u wel voor deze handen. Heer, u kende ze al, u kent ze nog steeds. En u verlangt naar hun hart. Heer, dank u wel dat u op dit moment hun hart heeft. In de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven. En dat de Geest van God jullie op weg helpt naar vrijheid, naar herstel, naar gezonde relaties, naar gezonde financiën. Als jij doet wat hij zegt, luister naar zijn stem en gehoorzaam wat in zijn woord staat en je zult hersteld zijn. Amen. Met jullie samen wil ik gewoon bidden. En ik wil vragen of je mij gewoon na wil bidden. En het is best wel spannend, want je weet ook niet wat ik ga bidden. Maar ik ga eigenlijk opnieuw uitspreken, is dat we kiezen om op dit moment die pijn, die teleurstelling, die herinnering, dat verleden, die eenzaamheid, die afwijzing, om het af te wijzen. Om er van weg te stappen. Om er van te bekeren. Om je gezicht naar Jezus te richten en te zeggen, ik weet niet hoe het gaat, maar ik weet wel met wie het gaat. Ik ga Jezus volgen in wat hij zegt. Dus je mag me nabidden als je dat wilt. Lieve Jezus, ik hou van u. Ik weet dat u voor mij gestorven bent. Om mij te verzoenen met God. Ik weet dat u een plan voor mijn leven heeft. En ik wil die ontdekken. Zodat ik het kan uitvoeren. En al mijn pijn, mijn teleurstelling, de mensen die mij gekwetst hebben, de situaties die mij pijn gedaan hebben, daar stap ik van weg. Die geef ik aan u. En ik kies ervoor om u te vertrouwen. Ik stap uit mijn comfortzone, omdat u belangrijker bent dan mij. Amen. Amen.